Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u in vrede, van hem die is en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen samen uit Psalm 109, daarvan vers 13 en vers 15. Uw gunst is groot, zij is bestendig, verlos mij dan. Ik ben ellendig, nooddruftig, ik voel mijn kracht verbroken. Mijn hart met wond op wond doorstoken. En ook het 15e vers. Al ben ik met die smart beladen, nog gaan zij voort met mij te smaden. 109, vers 13 en 15.
Thank you.
Onze schriftlezing is vanavond uit het Evangelie naar Lucas. Hoofdstuk 22, daarvan de versen 46 tot en met 52. Vooraf doen wij belijdenis van ons christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ieder zeggen nu in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God en de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, en nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij lezen nu Lucas 22 van vers 46 tot 62. En hij zeide tot hen, wat slaapt gij? Staat op en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. En als hij nog sprak, zie daar een schare. En een van de 12 die genaamd was Judas ging hun voor en kwam bij Jezus om hem te kussen. En Jezus zeide tot hem, Judas, verraad gij de Zoon des mensen met een kus? En die bij hem waren, ziende wat er geschieden zou, zeiden tot hem, Heere, zullen wij met het zwaard slaan? En een uit hen sloeg de dienstknecht des hoge priesters en hiel hem zijn rechteroor af. En Jezus antwoordende zeide, laat hen tot hiertoe geworden. En raakte zijn oren aan en heelden hem. En Jezus zeide tot de overpriesters en de hoofdmannen des tempels en de ouderlingen, die tegen hem gekomen waren, zijt gij uitgegaan met zwaarden en stok als tegen een moordenaar? Als ik dagelijks met u was in den tempel, zo hebt gij de handen tegen mij niet uitgestoken. Maar dit is uw ure en de macht der duisternis. En zij grepen hem en leidden hem weg en brachten hem in het huis des hoge priesters. En Petrus volgde van verre. En als zij het vuur ontstoken hadden in het midden van de zaal en zij tezamen nederen zaten, zat Paulus in het midden van hen, zat Petrus in het midden van hen. En een zekere dienstmaagd ziende hem bij het vuur zitten en haar ogen op hem houdende zeide, ook deze was met hem. Maar hij verloochende hem, zeggende, vrouw, ik ken hem niet. En kort daarna een ander hem ziende, zeide, ook gij zijt van die. Maar Petrus zeide, mens, ik ben niet. En als het omtrent een uur geleden was, bevestigde dat een ander, zeggende, in der waarheid, ook deze was met hem, want hij is ook een Galileër. Maar Petrus zeide, mens, ik weet niet wat gij zegt. En terstond als hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heere, zich omkerende, zag Petrus aan. En Petrus werd indachtig het woord des Heere, hoe hij hem gezegd had, eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En Petrus naar buiten gaande, weende bitterlijk. Tot zover.
Gemeente, laten we het aangezicht van de Heere zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Heere, gij omringt ons ook deze dag met uw goede tierenheden. Want het is uw goedheid dat wij samen zijn of meeluisteren. Gij omringt ons met die goedheden En wij bidden u om opmerkzame harten, om ogen die geopend zijn om het te zien, om oren die horen. Wij bidden om de komst van uw genade, dat wij opmerken hoeveel en hoe groot en hoe rijk uw goedheid is, die ook vanavond om ons heen is. Want u heeft ons bewaard tot nu toe. En dan kunnen er wel stormen over ons levensschip gaan, dan weet u alle dingen. Ook van moeite in de achterliggende week. Berichten die wij ontvingen die te zwaar zijn voor een mens om te verwerken als we een moeilijke boodschap ontvingen. Zoals broeder De Brouw. Berichten die op onze weg komen waar wij geen raad mee weten, op welke manier dan ook. En toch mogen wij er nog zijn. Laat u ons in het heden der genade. Wat bent u daar in een God die nog bemoeienissen met ons heeft, ook vanavond. En open dan die goede tierenheden. Open ze dan, zodat we ze opmerken. Open onze harten, zodat we ze ontvangen. Heren, wij bidden om alles wat ons ontbreekt vanuit onszelf, wat we zo nodig hebben, want wij zijn blind vanuit onszelf. Om te zien wie u bent. Om u aan te roepen, om u nodig te hebben. U kent onze blindheid, onze dwaasheid. Kom dan met die bediening van uw geest, waarin u harten en levens opent, zoals u dat alleen maar kunt. Kom dan met dat werk van uw geest, waarin u plaats maakt voor die ene middelaar, voor verloren zondaar. En dan is er vanavond niemand die meer is in zichzelf dan dat, een verloren zondaar. Ook al menen wij in onszelf te staan, ook al menen wij in onszelf meer te zijn of te hebben, maak ons dan eerlijk door dat werk van die geest, opdat wij het zien, belijden, u aanroepen als de enige God en helper. Maak zo plaats, Heere, voor dat wondere werk van uw Zoon, door die bedieningen van uw genade, opdat we iets van hem zien mogen, al is het maar van verre. Opdat we iets in hem zien mogen van grote waarde. Met een verlangen om te ontvangen. Met een verlangen om te zeggen, met Rut, uw God is mijn God. Met Thomas, mijn Heer, mijn God. En er is zo voor nodig die komst van dat woord van uw Zoon in ons leven. Wij bidden daarom, open dat woord om hem te zien, de Christus der Schriften. Die zo wandelde en handelde met mannen in hun radeloosheid. Emmausgangers op weg van Jeruzalem naar huis. Alles verloren, geen hoop, maar wel schuld. Handel zo ons, doordat u uzelf in uw Zoon bekent. Maar moest de Christus niet al zo lijden, mag daar licht op vallen. Vanavond, in deze week die genoemd wordt de Stille Week. In deze week waarin Goede Vrijdag is. Omdat die vrijdag de betaaldag is van de borg voor zijn kerk. Met zijn bloed. Mag het een stille week zijn waarin wij werkelijk stil worden voor u. Mag het een goede vrijdag zijn waarin wij iets zien van die oneindige waarde van de prijs van het offer van uw Zoon. Een vrijdag die goed is, omdat u daar troost uit schenkt, uit zijn offer en uit zijn wonden. Daar bidden wij u om, door dat krachtige werk van uw genade. Misschien juist in stilte, ik zal Israël zijn als de dauw, maar niet te stoppen, niet tegen te houden. U weet wat ieder nodig heeft, voor het eerst of opnieuw. Misschien ook met onderwijs waarin u stilzet als Petrus, inkerende tot zichzelf in de donkere nacht. We bidden u om de komst van uw geest als uitlegger, om de bediening van die geest in het spreken, in het luisteren. Gedenk alle noden, alle zorg, ook in het midden van de gemeente. Wees waar rouw is, waar ziekte gekomen is of verder gaat. Wees waar psychische noden zijn. Omring ook met uw goedheid. Die proberen te dragen en te zorgen, geef daar kracht voor en wijsheid en moed. In het door mogen gaan. In het opofferen. In het helpen. In het dienen. Geef daar de liefde voor, de wijsheid. Wilt zegenen. Wil ook uw woord zegenen overal waar het komt. Ook in het midden van de gemeente. Gedenk ook in de ambten. Ook in dat lege ambt van herder en leraar. Wil de gemeente op uw tijd en wijze verblijden door de komst van de man van uw raad. We bidden voor alle werk op verenigingen. Werk van koster, organisten. In het stemmen van de harten op uw psalmen. Gedenk, Heere, de overheid. Het volk heeft gesproken, maar u regeert. Doet u in alle rumoer, ook in ons land. Alle weggaan van u en uw woord. Nog doen behouden wat onder ons is gegeven. Zo onverdiend, verootmoedig ons. Voor het eerst werkelijk of ook weer opnieuw. Wil met hen zijn die gekozen zijn. En proberen uit te komen voor de eer van uw grote naam. Ook met hen zijn die bereid stonden en waar de weg anders voor was. Gedenk ook dan. We bidden voor het werk van zending en evangelisatie. In de Gouwstraat, op andere plaatsen. Op verre posten in verre landen. Dan zal uw werk doorgaan tot aan de einde van de aarde. Maar ook heel dichtbij. Mogen we het zien, mogen we het horen, mogen we getuigen zijn. Of wilt u werken, dat is toch zo persoonlijk in ieders hart. We hebben het zo nodig, we kunnen het niet missen. Zelfs al menen we zonder te kunnen, ontdek ons. Bekeer en leid in alle waarheid voor het eerst of opnieuw. Door dat werk van uw geest, gedenk het werk onder uw volk, de Joden. Wees met de opvoeders, onze jonge mensen. Geef een verandering van smaak. Een smaak die getoetst is aan uw woord. Zodat we zien wat leeg is en leeg laat. En dat ook opzij leggen, daar nee tegen durven zeggen. Zodat we diep van binnen beseffen wat juist wel volmaakt en rijk is. En doe ons wandelen in die weg die u wijst. In uw woord ook mag het zijn en gaan van harte. Daar wilt u ook uw zegen toch aan verbinden. Mogen ook ouders en opvoeders, grootouders getuigen zijn van wonderen van uw grote daden. Gedenk de ouderen. Gedenk het onderwijs in geven en ontvangen. En de reis naar en weer van school. Onderwijs voor ons hoofd. Onze handen, dat is belangrijk. In de voorbereiding voor onze toekomst. Onderwijs voor ons hart. Dat allerbelangrijkste. Leer ons hart verlangen. Voeg het samen. Opdat het zich richt. Op het ene nodige zoekt eerst dat koninkrijk van God. En al het andere ontvangt u bovendien. En wil zo verder gaan, ook in het midden van de gemeente. Wil uw grote naam verheerlijken, Heere. Wees met uw verdrukte en vervolgde kerk. Wil in vrijheid stellen, ook als er gevangenen zijn in banden. Zelfs in gevangenissen kunt u toch banden verbreken. En wil ook gebeden van uw verdrukte kerk voor de vrije kerk in het westen horen en verhoren. Opdat wij niet doof worden voor uw woord. Opdat wij onze oren geopend zien worden door uw geest voor dat woord. opdat wij niet opgaan en wegdrijven in deze wereld, in het hier en nu, maar trek en bekeer en leid. En mag zo ons gebed ook voor hen zijn die in verdrukking zijn. Voor uw ware kerk een verdrukking van nog geen 10 dagen, om eenmaal bevorderd te worden tot heerlijkheid. In ware vrijheid de koning te zien van aangezicht tot aangezicht. En dan weet u ook wie er hier uitzien naar die ontmoeting, wie er bereid is hem te ontmoeten. Heere, getuig dan van uw eigen werk en wil dat verheerlijken om uw grote naams wil. En wees zo met ons in het spreken, in het luisteren. Wil overal zijn waar u uw dienaren zendt, wil het getal van uw dienaren naar uw gunst vermeerderen. Wilt u zo mannen uitstoten in die dienst. En wees met ouderlingen, wees met studenten, uw dienaren die u uitzendt. En zo ook vanavond onder ons wil woorden geven om te spreken, dan is het doorgeven. En wilt u in de harten spreken, ze openen zoals u het alleen maar kunt. Het woord, uw eigen woord in het hart dragen, het toepassen. Opdat we ons verwonderen mogen om uw grote daden. Zo bidden wij u in de vergeving van zonden. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen samen uit Psalm 51. En daarvan de versen 8 en 9. Heer, open gij mijn lippen door uw kracht, zo zal mijn mond uw lof gestaag vermelden. En ook het 9e vers, Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Psalm 51, de versen 8 en 9, intussen zullen worden gecollecteerd. De eerste rondgang is voor de kerk, de tweede voor de diaconie. En de derde voor de aflossing van de schuld op het kerkgebouw. De Heere, zegenen u en uw gaven. Gemeente, het schriftwoord dat ik u met de hulp des Heren vanmiddag mag prediken, dat vindt u in het gelezen gedeelte, de Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 22. Ons uitgangspunt zijn de versen 60 tot en met 62. Lucas 22, ik lees hier vers 60 tot en met 62. Maar Petrus zei: de mens, ik weet niet wat gij zegt. En terstond, als hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heere, zich omkerende, zag Petrus aan. En Petrus werd indachtig het woord des Heeren, hoe hij het hem gezegd had. Eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En Petrus, naar buiten gaande, weende bitterlijk. We letten vanavond op de verloochening van Petrus. We staan stil bij drie aandachtspunten. In de eerste plaats dat Petrus ziet op Jezus. In de tweede plaats dat Jezus ziet op Petrus. En tenslotte dat Petrus ziet op zichzelf. De verloochening van Petrus. We zien dat Petrus ziet op Jezus. Maar hoe doet hij dat? Het is van een afstand. 54, laatste stukje. En Petrus volgde van verre. Dat is een afstand in meters, maar ook innerlijk zo ver bij de Heer Jezus vandaan. Als tweede punt. Jezus ziet op Petrus. Vers 61. En de Heere zich omkerende, zag Petrus aan. En tenslotte, Petrus ziet op zichzelf. Dat zien van Jezus op Petrus blijft niet zonder gevolg. Vers 62. En Petrus naar buiten gaande weende bitterlijk. Toen keek hij naar binnen in zijn hart. Het was het heel donker, zo donker als de nacht buiten. Petrus ziet op Jezus. We gaan verder. Waar we vorige week gebleven zijn, bij die sterke rotsman, Petrus, die zich voorgenomen had om voor zijn meester te staan, alles voor hem te doen en te geven. En toen was er wel die waarschuwing van de Heer Jezus, maar Petrus kon dat niet geloven. Hij raakte daar wel helemaal van in de war. Maar nu gebeurt dat onmogelijke. De rotsman Petrus valt. Hoe kon dat nu gebeuren? De man die zo sterk was, daar gaan we op letten. Maar ook op zijn zien. Op verschillende manieren van zien hoe Petrus ziet op Jezus. Hoe hij dat hier doet. En later op, vanavond ook, hoe hij het zal leren. Een andere manier van zien is die van Caiaphas. Die zullen we ook tegenkomen. Verschillende manieren om op Jezus te zien. Dat is meteen een vraag. Zien wij hem? Wat zien wij in hem? Hebben wij hem nodig? Verwachten wij iets van deze Jezus die hier gevangen genomen wordt? Wie is hij voor ons? Het gaat er vanaf niet om dat wij ons verheffen boven Petrus, op hem neerkijken. Maar deze geschiedenis staat in de Bijbel om ons eraan te toetsen, om ervan te leren. En daarom is het dus ook wel een belangrijke vraag. Hoe kon deze sterke man, die rotsman, vallen? Hoe kon dat nu? Verschillende dingen. Uiterlijke omstandigheden en ook wel foute beslissingen van Petrus zelf. Die brachten dat samen wel teweeg. Uiterlijke omstandigheden, want Jezus heeft zijn discipelen meegenomen naar buiten. De paaszaal uit. De nacht in, de diepte in. Door de beek Kidron gewaad en om weer omhoog de Olijfberg op. Naar die plaats waar hij zo vaak was, dat wist u dus ook al. En dan nam hij tijd, zoals hij zo vaak ook deed. Lucas legt daar vaak de nadruk op. Tijd voor een ontmoeting met zijn vader. Dat is bidden. Christus bad in de stilte. En hij had zijn discipelen meegenomen en de meeste vlakbij de ingang achtergelaten. 3 mochten verder met hem mee. En hij vroeg ze ook te bidden. Bid dat gij niet in verzoeking komt. Dat was een verzoek wat je wel mocht verwachten op deze nacht, zo vlak voor Pasen. Dat is nog zo bij de orthodoxe Joden, dat die nacht gebruikt wordt door velen voor studie. Om te spreken over stukken uit de Bijbel. En dan zie je deze rabbi die 3 jaar lang met zijn discipelen is omgegaan, dan vraagt om, al is het maar een uur, met hem en voor hem te bidden en voor henzelf. Dan is dat toch niet te veel gevraagd. En toch wel. Ze slapen, hij maakt ze wakker. Bid, en waarom dan? Ook voor henzelf. Bid dat gij niet in verzoeking komt. Terwijl Jezus worstelt aan de troon van zijn vader. Terwijl hij worstelt om de weg die de vader met hem gaat, is het hart van Christus met zijn dienaren, met zijn discipelen. Zij vergeten hem, maar hij vergeet hen niet. Zijn hart is bij hen, zoals het straks ook. Tot in die laatste uren bij hen zal zijn. Bid dat gij niet in verzoeking komt. En dan opeens zijn er overal soldaten. Je kon ze aanzien komen. Die fakkels die dansten over de berghellingen. Jeruzalem uit en dan weer omhoog. Olijfberg op. Je kon ze aan horen komen, die stampende laarzen van zo'n 200 soldaten en tempelpolitie daarbij. En er liepen ook mensen van de leiders van het volk mee. En samen grendelen ze de hof af. En dan kan er niemand uit. En Jezus treedt naar voren. Wie zoekt gij? Jezus de Nazarener, ik ben het. Hij maakt zich bekend. Dat wil hij. Ook vanavond, vol majesteit. En wie zit op hem te wachten? Ja, deze soldaten, maar niet om zich aan hem over te geven, maar opdat hij zich aan hen zou overleveren. Maar Jezus doet dat met macht en gewillig. Zoals hij nog komt, met macht en gewillig. Ook in 2018. Kent u iets van die komst? Met zijn majesteit en zo gewillig. En dan komt Judas naar voren. Zoveel jaren met hem meegegaan. Begroet hem met die Oosterse begroeting met een kus. Verraad gij uw meester met een kus. Hier in deze laatste uren spreekt Jezus met waardigheid. Hij is de situatie meester in alles. Dat blijkt uit alles. En met deze woorden ook vermaant hij Judas. Ik heb alles voor je gedaan, Judas. Waar je maar om kon vragen. Waarom doe je nu zo? Verraad gij uw meester? Waarom laat je me in de steek, Judas? Waarom keert je hart zich tegen mij tot op het laatst? Vermaant hij Judas. Er komt een tijd dat het voor Judas te laat is, maar deze nacht nog niet. Voor ons allemaal komt eenmaal de tijd dat we voor het laatst op aarde een waarschuwing hebben vernomen. En tot op het laatst waarschuwt Jezus. Dat is ook vanavond zo. En dan gaan ze verder. Ze vallen achterover, ze komen weer overeind. Ze moeten hem hebben. En dan zijn er wel die discipelen. Lucas zegt, sommigen zeggen, laat ons een zwaard nemen. We weten dat Petrus dat voorstelde. Dat was de man die gezegd had, weet u nog van vorige week, ik zal mijn leven voor u geven en nam een zwaard mee. En nu is het moment om het zwaard te nemen. En hij verwond er Malchus van de tempelpolitie mee aan zijn oor. Dat mocht helemaal niet. Jezus gaf die toestemming niet. Laat hen tot hiertoe geworden. En toch deed Petrus dat, domme Petrus. Hij bracht er het leven van zijn meester mee in gevaar. Want nu konden de leiders van het volk en de Romeinen zeggen dat Jezus in opstand kwam bij zijn arrestatie. Maar toch niet. Want met zijn hand hield hij dat oor. Hij hield vijanden. Dat is evangelie. Daartoe is de Heer Jezus gekomen. Om vijanden op te zoeken. Om vijanden te helen. Ook uiterlijke wonden. Welke heling, welke genezing hebben wij vanavond nodig? Dat is een groot voorrecht. Ze mogen weten van uiterlijke omstandigheden waarin de Heer ons helpt. Daar bidden we ook wel om. Misschien moeten we tot onze beschaming vanavond wel zeggen dat ons gebed vaak wel erg uiterlijk, op uiterlijke omstandigheden gericht is. Dat mag ook wel. Want het gaat niet buiten dat om. Maar als het alleen maar dat is en als het een verlanglijst is die we indienen, hebben we hem nodig, zijn genezing van innerlijke wonden, of van diepe smarten, om zielenwonden, om zielenzonde en zielenschuld. Daartoe is hij gekomen om genezing te brengen voor vijanden. En gekomen voor degene die naar mij niet vraagde. En in de striemen van deze man van smart is genezing. Meer dan voor Malchus, ook voor de ziel zelfs van Petrus. Hoe diep zal Petrus vallen, hoe ver zal hij dwalen. En toch genezing in hem. Bent u gekomen om met zwaarden en stokken mij gevangen te nemen als een moordenaar? Ik was overdag in de tempel met u, 53, toen zocht u mij niet. Maar nu wel, want dit is uw uren en de macht der duisternis. Het is donker buiten. U staat in dienst, zegt Jezus, tot zijn gevangennemers, tot het arrestatieteam. U staat in dienst van de vorst van de duisternis, die beheerst uw gedachten en uw wil. Wat zou de Heer Jezus vanavond tegen ons zeggen? Dienen wij de duisternis of dienen wij het licht? Buiten is nog licht. Maar dat is niet het enige licht wat de Heere bedoelt. En niet het donker wat straks valt wat de Heere bedoelt. Maar die machten van de duisternis die je hart zo donker maken en bezet maken. Die alles op jezelf richten en van de Heere vandaan. Zijn we op onszelf gericht, ons eigen bestaan. Op de Heer van hemel en aarde. Om uiterlijke omstandigheden. Die Petrus zo in de war brengen. Want hij wilde wel samen met zijn meester vechten voor de Heer Jezus. Petrus met zijn zwaard. En dan de Heer Jezus zo sterk. Die alles wel zou doen. Maar het mocht niet en het kon niet. Wat moet in u? Uiterlijke omstandigheden. Maar fouten van Petrus zelf. Die ook zo'n beslissende rol spelen in de diepe val van Petrus. Dat begon met die eerste fout, weet u nog, van vorige week. Dat Petrus zo hoogmoedig was dat hij tot Jezus zei, u heen gaan tot uw vader, u uw leven geven en uit het leven genomen worden, dat hoeft niet. Dat zal niet gebeuren. Ik zal mijn leven voor u zetten. Is dat dan fout als Petrus dat zegt? Ja. Als de Heer Jezus zegt dat is de weg. En als dan Petrus zegt nee, ik wil dat het anders gaat. Dan maakt Petrus de Heer Jezus tot een leugenaar. En dat is wel heel erg. Als wij een eigen wijsheid, een eigen godsdienst, een eigenwillige godsdienst naleven, dan dienen we onszelf en we in tegen de Bijbel. Wat gebeurt er dan? Dan zegt Petrus, u zegt dat wel, maar ik zal u wel beschermen. Ik zal het wel samen met u doen. Dan zegt Petrus, ik weet het beter, ik sta boven u. Ik heb u ten diepste niet nodig, u heeft mij nodig. Dan zegt Petrus, ik leef liever zonder God, ten diepste dat, die fout, die zonde van Adam. Hoogmoed, zonder God, tegen God, dat was in zijn hart. En wat gebeurde er toen? Hoogmoed, Spreuken, zegt, komt voor de val. Toen zei Christus met zijn hart bij zijn discipelen tot Petrus, bid, zodat je niet in de verzoeking komt. Het is belangrijk om iedere dag het aangezicht van de Heer te zoeken. Om ons te bewaren voor verkeerde keuzes. Helpt ons dat dan? En dan staat u boos, maar bidden we erom? Is dat werkelijk ons verlangen? Om niet te zondigen? Vragen we daar concreet om aan het begin van een dag? Of zijn wij zoiets als Petrus, dat we denken, nee, dat redden wij wel. Ik ben zo sterk. Als dan dat beeld voorbij komt, dan zeg ik wel, nee. Of dat gesprek van die collega over iemand anders, dat draag ik wel een eigen kracht op nee te zeggen. Bid, opdat gij niet in verzoeking komt. Petrus heeft niet gebeden. Hij was hoogmoedig en heeft niet gebeden. En zelfs een kind van de Heer, waar genade in gewerkt heeft, dat is onmiskenbaar zo, kan niet zonder een nabij leven. Ik moet zeggen, juist een kind van de Heer, als het goed is, kan niet zonder dat. Zien we dat hier in Petrus. En juist een kind van de Heer kan, als het goed is, niet zonder dat gebed. Anders is het koud. Dan gaat het niet goed. Wat gebeurt er dan? Je ziet de gevolgen. Zo dwaas. Eerst een zwaard nemen. En als dat dan niet gaat, dan wegrennen. Van je meester vandaan, samen met de andere discipelen. Uit elkaar gestoven. De herder genomen, de schapen verstrooid. En omdat je hem toch niet kan missen, dan maar achter hem aan uit de verte. Petrus van verre volgt. 54b. Er is wel een band met zijn meester. Gijlieden gelooft in God, geloof ook in mij. Sprak Jezus tot de elf toen Judas al weg was. Een nieuw hart, dat ware geloof, in Petrus gelegd, maar het is zo klein. Het zit onder de as van een aardsgezind hart. Petrus wil in eigen kracht leven en zijn meester zaligen. Het moet juist andersom. Niet in eigen kracht en zalig door de meester alleen. Dus nu ziet Petrus wel van verre op de meester. Hij kan niet zonder, hij kan hem niet mis. Maar er is zoveel verwarring en zoveel innerlijke afstand ook, omdat hij het echt niet meer weet. Hij dacht het te weten, maar alles is in elkaar gestort. Zijn plannen, zijn idealen, zijn kracht, niets meer. Hoe moet het nu met Petrus? Hij volgt ons tweede punt. Jezus ziet op Petrus de stoet. Komt aan bij het huis van de hoge priester. Dat is nu Caiaphas. Het is waarschijnlijk een wooncomplex met verschillende woningen waar ook de woning van de schoonvader van Caiaphas aan is vastgebouwd. Als Annas, die is ook hoogpriester geweest. Een binnenhof is er. Omsloten ook door een poort, muren, gebouwen. En de stoet komt en Wordt binnengelaten in dat complex. Waarom daar? Waarom niet in de tempel? Het is nu nacht. Het zijn mensen die de duisternis liever hebben dan het licht. Want als het overdag is in de tempel, dan ziet het volk het en dan komt het misschien in opstand tegen de leiders. Ze hebben nu een kans, ze willen nu snel handelen en in het verborgene. Zodat hij morgen terechtgesteld kan worden als ze nu voldoende bewijs hebben gevonden. Caiaphas, zijn naam betekent waarschijnlijk profeet of ziener. Inderdaad, Caiaphas heeft wel iets profetisch. Johannes 11 lezen we dat hij zegt: het is beter dat één man sterven dan dat het gehele volk sterft. En met die woorden bezegelt hij ook de jacht van het Sanhedrin op Jezus, om hem te vangen en te doden. Profetische woorden, dat wel. Maar de diepte ervan heeft Caiaphas niet werkelijk gepeild. Hij heeft ze gesproken uit eigen belang om zijn eigen positie onder dat volk vast te houden en veilig te stellen. Deze man uit Nazareth was zo ongrijpbaar en het volk volgde hem. Ieder moment kon hun machtspositie verbrokkelen en dan waren ze alles kwijt. Nee, het is dan beter dat deze ene mens sterft, dan dat het volk hem achterna komt en wij het volk kwijtraken. Caiaphas, ziende blind. En hij ziet hier wel Jezus, maar ten diepste is hij blind, verblind door haat. En door vijandschap. Op wie lijken wij vanavond? Verschillende manieren om op Jezus te zien. Op Petrus in verwarring en die hem toch niet kon missen. Of ten diepste leven in eigen kracht en op je eigen positie uit. Ten diepste zo leven dat we zeggen, nu niet. Eenmaal misschien, maar nu niet. Nu wil ik mijn leven leven. Ik ben nu jong. Ik wil nu uit het leven halen wat erin zit. Later. Nu niet. Ik zit nu midden in mijn carrière. En als ik maar daar genoeg uren aan besteed, ietsje minder in mijn gezin en zeker minder door de week. Het onderzoeken van Gods woord, stil zijn met en voor het aangezicht van de Heer. Dat is wel te veel gevraagd, nu niet. Nu heb ik kleinkinderen, daar mag ik voor zorgen, later. Die blindheid zit ons in het bloed. Van nature zijn wij blind voor Jezus, voor wie Hij is, waarom Hij gekomen is, waarom Hij nodig is, dat niemand van ons kan Hem missen. Maar we zijn van onszelf blind voor die noodzaak, daarin lijken we meer op Caiaphas dan we diep van binnen willen toegeven. Tenzij de Heer onze blinde ogen opent, en dat kan ook vanavond. Hij is een God van wonderen. En Petrus is binnen. Eerst is de stoet naar binnen gegaan en de apostel Johannes was er ook bij. Dat weten wij uit het evangelie naar Johannes. En er was een dienstmaagd die Johannes kende. En even later laat die dienstmaagd ook Petrus binnen. Nu is hij binnen. Hoe het verder met Johannes gegaan is, weten wij niet. Hij zich gedragen heeft in het wooncomplex van de hoge priester. Maar van Petrus weten we het wel. Want Petrus wil niet te veel opvallen. Hij is hier in het hol van de leeuw. Hij heeft deze avond een zwaard genomen. Deze nacht. En degene tegen wie hij dat heeft opgenomen zijn om hem heen. Radeloos is Petrus. En als je dan ergens aan de kant gaat staan, dan val je al snel op. Dan gaan mensen naar je toe en vragen, waarom ben je hier? Dus hij mengt zich maar in het gezelschap. En er brandt een vuur, dat geeft licht. En dan komt die dienstmaagd die hem heeft binnengelaten. Als je de evangelie naast elkaar legt, kun je dat zien. Dat zij het is die die vraag stelt. Je was toch ook met hem? Ook deze was met hem. En dat zegt ze niet per se om Petrus dwars te zitten, in moeilijkheden te brengen. Misschien meer om hem te plagen. Maar gemeente, er is maar heel klein duwtje nodig. Met je pink kun je Petrus zo omduwen. Met het minste valt hij. En niet omdat Petrus een zwak karakter heeft. Hij is een rotsman, blijkt uit alles. Hij is hoogmoedig, denkt zonder God te kunnen, heeft niet gebeden, denkt boven God te staan en is helemaal in de war en in paniek. En vol ongeloof. Hij kan zijn meester niet missen, maar hij weet ook niet meer hoe het moet. Hij ziet het niet meer. En dan valt Petrus. Hij ontkent het. En dan probeert hij weg te komen. We lezen bij andere evangelie dat hij dan naar buiten probeert te gaan. Die voor of uit, door de poort heen. Hij zingt nou. Heeft u wel eens een haas gezien die opgejaagd werd door jagers? Heb jij dat wel eens gezien, jongens en meisjes? Je komt van de Veluwe en dan zag je dat wel eens op het land. Mannen in het groen op jacht naar hazen. En dan komen ze steeds meer in een vierkant. Zo'n haas kan geen kant op. En wat doet hij dan? Als hij echt niet meer verder kan, dan gaat hij plat op de grond liggen. Zijn lange oren in zijn nek. Dan weet hij het niet meer. Paniek in zijn ogen, zoals Petrus. Opgejaagd. Opgesloten. En daar is de deur. Daar kan hij nog naar buiten. Maar er is ook een dienstmaagd. En ook zij. Gij zijt van die. Ook gij zijt van die. En Petrus, hij ontkent. Dus Marcus zegt, hij ontkent het met een vloek. Vloek is een erg woord. In de ergste vloeken zeggen we dat er een straf over ons mag komen. En dat is wat Petrus hier doet. Als het niet waar is wat ik zeg, maar er een straf op mij komen. Een straf waarin ik onder de vloekval van God gescheiden ben. Ten diepste wil vloek zeggen van God vandaan. Wij mensen vallen onder de vloek. Wij zijn van God vandaan gegaan. En daarmee zijn wij de dood schuldig en vallen wij onder die vloek afstand tot God. Dus het gaat vanavond echt niet alleen om Petrus, dat wat hij doet vloekwaardig en strafwaardig is. Wij zijn dat allemaal vanuit onszelf. Maar met deze daad laat Petrus heel in het bijzonder een kind van God zien. Dat ook hij vloek en straf en doemwaardig is. En nog is het niet genoeg voor Petrus. Gods bange kind, verdwaald schaap, helemaal in de war, in paniek. En nu later, dan staat hij weer bij een groep soldaten. En we lezen elders dat hij dan spreekt met een soldaat die zelfs familie is van Malchus, de man die hij verwond heeft. En die zegt, ik herken je wel aan je taal. We zijn hier samen met mannen uit Judea, maar jij bent een Galileër. Zoals je een Amsterdammer herkent aan zijn taalgebruik. Zo herken je een Galileër onder de Judeërs. Maar Petrus ontkent alles. Ik weet niet wat gij zegt. En bij Marcus lezen we dat hij zijn vonnis nog zwaarder maakt. Met vloeken, zelfs met zweren. Hij haalt de Heer erbij als getuige. Over de leugen die hij spreekt. Legt hij een eed af. Petrus, nu is alles wel voorbij. Nu kan het nooit meer goed komen. En dat is ook zo. Gemeente, vanuit onszelf is werkelijk alles voorbij. En kan het nooit meer goed komen. Als ik nu vanavond, nu op dit punt, amen zou zeggen. Dan is dat een amen op onze strafvaardigheid. En een amen dat het verdiend is dat de Heere zou stoppen. Kent u dat amen? De Heere kent het wel en wil het ook wel leren. Niet om ons in moeite te brengen, maar juist omdat dit de weg is waarin genade gaat schitteren. Ook voor Gods dwalend kind. En terwijl Petrus nog spreekt, Hellenbroek zegt, terwijl zijn woorden nog in zijn mond zijn, is er dat eerste teken, het kraaien van de haan. Hoe goed is de Heer dat hij zijn kind wel toelaat in zijn dwaasheid te doen wat hij van plan was, maar toch hem daarin wel nabij is. En zodra die zonde gepleegd is, gedaan is, toch tot Petrus komt, hoe dan, op twee manieren. In de eerste plaats in dat kraaien van de haan. En ten tweede, omdat, dat is ons tweede punt, Jezus ziet. Jezus ziet op Petrus. Er zijn verschillende momenten in dat nachtelijk verblijf, in dat wooncomplex. Soms in de woning van Caiaphas, soms in de woning van Annas. Waarschijnlijk is dit een moment tussen twee verhoren dat de Heer Jezus van het ene huis naar het andere gaat. En dan is er beweging op de voorhof. En dan kan Jezus ook zien wie daar zijn op die voorhof. Het kan ook zijn dat hij door een raam op Petrus zag. Hoe dan ook. Jezus keerde zich om. En de Heere zich omkerende. En wanneer Lucas dat woord Heere gebruikt, is dat altijd om de macht, de goddelijke kracht van Jezus te benadrukken. Dat omkeren van Jezus is van beslissende betekenis voor Petrus. Voor een verloren zondaar. En Jezus zich omkerende, daar ligt alles in. Dat de Heere zich omkeert, hij omvat de tijden, hij omvat mensenlevens van ons allemaal. Ook dat wij vanavond hier zijn, dat weet hij. En hij kent ook dat uur van dat omkeer waarin hij zich wendt tot de zijne. Ik ken de mijne en ik ben van hen gekend. Ik word van hen gekend. Daar gaat hij zelf voor zorgen. Ik word, dat zal gebeuren. Door mijn omkeren, door mijn zien, door mijn spreken. Maar hier nog niet. Hoe goed is de Heer? Hier spreekt hij nog niet. Er staat, zag Petrus aan. Als de Heer Jezus nu gesproken had tot Petrus, Dan was Petrus gevallen in zijn eigen woord en zwaard. Gevangen genomen en gedood. Misschien nog wel eerder dan zijn meester. Maar de Heer heeft nog ander werk voor Petrus. Hoe goed is de Heer? Hij spreekt dat wel. Nu door een haan, door zijn ogen. En straks door nog wel meer. Want er moet nog wel veel gezegd worden. Jezus ziet, Jezus keert zich om. Gods ontferming, Gods barmhartigheden zijn vele. Gods welbehagen, dat is zo vast. Dat omvat ook dat leven van Petrus. Hij keert zich om en hij ziet Petrus aan. Hoe zijn die ogen van Jezus? Als een pijl. Als een liefdespijl waarmee hij het hart van Petrus doorboort en verwondt. Jezus ziet op Petrus. Hij vangt de ogen van Petrus. Petrus ziet zijn meester. Hij ziet dat bekende gezicht. Dat zo geliefde en vertrouwde gezicht. Inmiddels misschien al blauw, want het verhoor is al enige tijd aan de gang. En hoe word ik ook geperst? Ik moet met een dood gedood worden. Vuistslagen zijn op zijn gezicht geweest. Dit is zeker, op het gezicht van Jezus is die vloek te lezen die Petrus erop gelegd heeft. Heeft Petrus het verstaan? Later, als je eenmaal bekeerd zult zijn, bekeer dan uw broederen. Dan mag je het vertellen, Petrus, dat die vreselijke vloek die uit jouw mond gekomen is, dat vreselijke zweren, op het gezicht van Jezus was toen hij je aanzag. Jezus ging de nacht in, de Godverlatenheid in. Stemmeloos als een lam dat ter slachting is geleid. Petrus kon het niet verdragen. Die nederige gestalte van zijn meester, gebonden weggevoerd naar het wooncomplex van de hoge priester. Moest anders, moest als een koning, maar niet in die verachte gedaante van die man van smarten. Hij was veracht. Petrus, heb jij hem geacht? Heeft u achting voor Jezus in zijn diepe vernedering? Of liever niet zo? Liever een Jezus waar ik tegenop kan kijken, waar ik alles voor kan doen. Hij iets, dat mag nog wel. Maar vooral ik veel. Dan hebben we moeite met een Jezus die zich zo diep vernedert. Dat hij zegt, die vloek die een mens verdient, die op ieder mens is, die wil ik op mij nemen. Voor al de mijnen, voor Petrus. Omdat het de enige weg is. Jesaja, de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Maar we hebben het niet geacht, we hebben hem veracht, we hebben het niet gewild. Dat is Petrus ten voeten uit. Dat is de kerk die dwaalt, zich vergist. Maar wel liefde is en zich toch vergist in eigen kracht en kunnen. En in die noodzaak, die diepte van dat bittere lijden van Christus, die vloek op het gezicht van Jezus en zijn ogen. De ogen van Jezus als een pijl, die het hart verwondt en doorboort, want het zijn ogen vol licht. Kent u de ogen van Jezus? Nee, zegt u. Hij is nu in de hemel, naar zijn menselijke natuur, dat is ook zo. Maar geloof toch nog wel dat de Heere Jezus die ogen wil laten kennen, hoe dan? Dat is altijd door de Bijbel, dat brengt hij altijd naartoe. Ogen vol licht, die laten licht vallen over ons leven, hoe dan? Zondag 2, waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods, in de hand van Christus. Dan gebruikt de Heer Jezus de 10 geboden van vanmorgen om licht te laten vallen over ons leven. En dan zie je wie je bent. Een zondaar. Een schuldige. Vloek en strafwaardig. Onverbeterlijk. Onderwijs en vervolgonderwijs en steeds dieper. In de nood en in de schuld, Heer, hoe moet het? Ogen vol licht, Heer. U bent het niet waard dat u naar mij omziet. Dat amen, weet u wel. Ogen vol, en dat is een wonder. Ook in dat onderwijs van zijn wet. Ogen vol ontferming. En Petrus brak toen hij die ogen zag. Ogen vol ontferming die Petrus niet losliet. Ach, Petrus gaat straks in de donkere nacht. Waar Petrus zijn meester losliet, liet de Heer Jezus Petrus niet los. Waar Petrus zijn meester verloochende, deed Jezus dat niet. Maar hij ontfermde zich. Dat zeiden die ogen. De gemeente, dat zeggen die ogen nog. Dat zegt Gods woord. Wet en evangelie. Pijlen in de hand van koning Jezus. Die het haar doorboren. Liefdespijlen. Het onderwijs van de wet. En van zijn evangelie. Die man van smarten die helen wil. En het ook vanavond zegt, ik heb geen lust in de val van Petrus, in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Die ogen die lokken en die nodigen, zelfs zo'n vijand, zo'n verloochenaar, iemand die zichzelf en zijn meester zo tegenvalt, die lokte en nodigt hij. Dan is niemand vanavond te ver bij hem vandaan. Dan is er ontferming bij de God van Israël. Want onze God vergeeft menigvuldiglijk. Laten we samen zingen. Over Petrus en zijn tranen. 56 vers 4. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt gij in uw fles vergaat. Is hun getal niet in uw boek bewaard. 56, het vierde vers. Van Petrus. Petrus ziet op zichzelf. En wat een wonder. Jezus ziet op Petrus. En nu ziet Petrus op zichzelf. Eerst zag hij op Jezus en nu ziet hij op zichzelf. Ons derde punt. Jezus ziet op Petrus. Dat zijn pijlen die Jezus heeft afgeschoten. Dat is heel knap als iemand met pijlen boog schiet en hij schiet raak. En de Heer Jezus, als hij richt, dan is het altijd raak. Dat zijn die pijlen in zijn pijlkoker van zijn woord. Hij is die ruiter op het witte paard die rondgaat, uitgaat om te overwinnen. Overwinnende opdat hij overwon. En dat is zelfs in deze nacht zo. Dat die pijl doel treft in het hart van Petrus. En wat gebeurt er dan? Dan gaat Petrus zichzelf zien. Zoals hij zich nog nooit gezien heeft. Het is er wel eens dichtbij geweest. En dat was ook wel echt. Werk van de Heilige Geest. Maar zoals deze nacht. Zo is het nog nooit geweest bij Petrus. Het was al wel zo in Lucas 5 bij die eerste wonderbare visvangst. Toen Petrus dat wonder zag, een nacht niets gevangen. En dat Jezus wist waar de vis was en Petrus binnen kon halen. 1, 2 schepen vol. En zag hij, dat is iets van God zelf. En midden op de zee viel Petrus aan de knieën van Jezus op zijn eigen schip. En zei, ga uit van mij. Hij bedoelde niet, ga maar overboord, maar dit. Ik kan het niet verdragen. Kun je dat voorstellen? Dat een mens zegt tegen de Heer, ik kan het niet verdragen. Wat bedoelde Petrus? U bent God. En u bent zo groot, ik ben zo klein. U bent zo goed, ik ben zo onrein. U bent zo heilig, ik zo onwaardig. Het kan niet samen. Wij tweeën kunnen niet samen. U die God bent en ik een zondig mensenkind. Hij kon het niet verdragen, het paste niet bij elkaar. Dat was toen zo. Goddelijk onderwijs. Zo'n pijl die de Heer afschoot. Toen zag ook Jezus op Petrus toen al. Maar hier vervolgonderwijs. En nu kan Petrus het niet meer verdragen. Zo in paniek. Hij vlucht weg. Het kan nu op dit moment waarschijnlijk. Omdat alle ogen gericht zijn op het transport van de gevangenen van de ene woning naar de andere. En dan kan Petrus stilletjes door de poort naar buiten. Geen dienstmaagd die hem tegenhoudt. Het is het uur van de Heer. En Petrus vlucht van de Heer weg. Dat is wel dwaas. Ach, hij kon niet anders. Maar zelfs nu houdt de Heer hem vast. Houdt de Heer zijn kind vast. Hij heeft Petrus wakker gemaakt door het roepen van de haan. Dat doet een haan. Vanmorgen moesten we vroeg wakker worden. Misschien wel met een wekker, niet door een haan. In de bewoonde bebouwing word je op een andere manier wakker. Maar toen vroeger was de haan vaak wel een dier dat wakker kraaide. Hier kraait de haan Petrus wakker uit zijn slaap. Zijn zondeslaap. Daar zijn wij goed in om woorden te geven die mooier klinken dan de werkelijkheid is. Dan noemen we de dood soms de slaap. Hij slaapt. Het van Lazarus gezegd dat hij dood was. Gestorven. Niet meer in dit leven. En wanneer we zeggen dat Petrus wakker gekraaid werd uit zijn zondeslaap, dan kunnen we zomaar eigenlijk liever zeggen, nou ja, zo erg was het toch niet. Dat kan iedereen toch overkomen. Hij sliep, maar hij bedoelde het wel goed. Onze zondeslaap, gemeente, is bittere werkelijkheid als onze zonde dood. En daar kraaide die haan Petrus uit wakker. Het is wel waar, er was al leven in het hart van Petrus. Maar iedere zonde heeft als loon de dood. Dat is eerlijk verdiend. Zonde betaalt heel eerlijk uit. Altijd. Het loon, de bezoldiging van de zonde is de dood. En Petrus was actief in de zonde die nacht. Dat kan, terwijl een dode kan niets meer doen. Maar een zondig mens kan nog wel dingen doen, actieve vijandschap. Waarmee hij iedere keer zijn doodstaat bevestigt. Zoals bij Petrus, in zichzelf zo dood. Zo'n vijand van de Heer. En nu kraaide de haan hem daaruit wakker. Terug naar zijn meester, maar dat kon niet meer. Het was te gevaarlijk, dat is natuurlijk zo. Maar hij kon het ook niet meer verdragen. En Petrus weet het niet meer. Hij kiest voor donker, hij kiest voor de nacht en hij huilt. Hij weent zo bitter, zonde is zo bitter. Bitter als as, dat smaakt zo bitter, dat kun je niet verdragen. Er is alle leven uit, dan is alles verwoest, alles stuk. Petrus leven is verwoest. Petrus ziet op zichzelf. En hoe meer wij zien van onszelf, heb jij het geleerd. Hoe meer we de as proeven. De bitterheid van de zonde. Van een verschuldigd en verloren leven. Maar wat een wonder. Jezus ziet op Petrus. Het was de boodschap van de engelen aan de vrouwen. Zeg het, de discipelen en ook Petrus. Het was de verschijning van Jezus aan Petrus. Die zondag. In de loop van de dag. De Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Hij is verschenen aan zijn dwalend kind. Toen zag hij op Petrus. Er moest nog wel iets rechtgezet worden. Zonde die in het openbaar is gedaan, moet ook in het openbaar worden beleden en rechtgezet. Het meer van Galilea. Straks, als je eenmaal bekeerd zult zijn, Petrus, onderwijs dan mijn broederen, dan ben jij geschikt voor. Als je totaal ongeschikt bent, totaal onwaardig, in eigen kracht, niets meer kunt, dan word je geschikt in mijn dienst, dan kan ik je inschakelen. Niets uit de mens, dat is alleen maar dood en verderf. Hoe goed ook bedoeld, maar dat is op onszelf gericht. Het kan alleen om. En uit en door genade, dan schrijft hij zijn brief. Zij het met ootmoedigheid bekleed, onderwijs van deze nacht. Ootmoed, dat is heel nederig, dan ben je heel klein. Bekleed, dat zijn de kleren die je aan hebt. Bedoelt Petrus dan dat je eenvoudig gekleed moet zijn, nederig? Dat mag ook wel. Wie hoog staat of meent te staan, kan ook heel diep vallen. Bescheidenheid zijn alle mensen bekend, zegt een andere apostel. Maar dat is niet wat Petrus hier bedoelt. Ootmoed bekleed, en bedoelt hij kleding van binnen, in je hart. Dat noemen we wel innerlijke schoonheid. En Petrus weet één ding zeker, die heeft hij niet van zichzelf. Dat kan nooit. Ootmoed in de diepte. Kan de Heere zijn onderwijs kwijt aan zijn dwalend schaap, ook aan Petrus. Petrus bekleden met welke klederen? Van ootmoed, ja, van heiligheid, van gerechtigheid. Klederen die Christus geweven heeft deze nacht en de dag die daarop volgt. In zijn bitter lijden, hij stond het laatste wat hij had hier op aarde, zijn kleed af. Verdobbeld onder de Romeinse soldaten die alles wel wilden hebben. Maar terwijl deze man van smarten alles opofferde, verdiende hij klederen van gerechtigheid, klederen van heiligheid. En wie nu met ootmoed bekleed is, die kan de Heer nu bekleden met deze klederen. Van gerechtigheid en heiligheid, dat bedoelt Petrus. Er is niemand te ver vandaan deze avond. Vraag maar aan Petrus. Petrus, is er enige waardigheid in jou waarom de Heer naar jou heeft omgezien en jou heeft vastgehouden? Nee, dat is alleen genade. hebben wij hem nodig? Hoe zien wij we moeten eindigen? Hoe zien wij Jezus? Zien wij hem? Zijn wij ziende blind, zoals Caiaphas? Nu niet, later misschien. Zijn wij dwalend als Petrus, steeds maar zelf proberen? Nog is het genadetijd. Nog roept en trekt de Heer uit de duisternis Petrus tot zijn wonderbaar licht. Ik heb gedwaald gelijk een schaap in het rond. Deze herder, breng ze terug. Mag u iets weten van die ogen? Die zeggen, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Maar dan mag het zijn dat die geest eenmaal zal zeggen wat hier die dienstmaagd zijt. Gij zijt ook van die. Dat wil hij hier op aarde soms al met kracht zeggen en bevestigen. Dat is de zekerheid van het geloof, bevestigd door deze geest in de oefeningen van het geloof. Maar dan eenmaal volkomen, eenmaal altijd aanzitten bij deze bruidegom. Amen. Wil zo zelf de toepasser zijn van uw woord. Arm maken in onszelf, dat is genade. Iets tonen van die rijkdom die er in uw zoon is. Daar iets van schenken, dat is zo onverdiend. Maar we kunnen het niet missen. Zelfs als we menen zonder te kunnen. Het kan niet, Heer, ontdek ons eraan en schenk uit uw volheid. Heb dank voor wat u gaf, wilt verkeerde wegnemen. De gemeente behoeden. In de week die we samen beginnen mochten, dat bidden wij u om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 94, daarvan het 8e vers. De Heer zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. 94, het 8e vers. Zegen des Heren. Hij gaat dan heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen. Zegen.